De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Ik ben Rutger van der Roeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer, en ik maak de podcast vandaag met Casper Thomas, correspondent van de Groene Amsterdammer in Washington. Casper, welkom.
Hallo Rutger. Hi Hubert.
Ja, dat klopt, want vandaag hebben we als gast Hubert Smeets van platform Raam op Rusland. Hubert zit hier tegenover mij in Amsterdam. Hubert, jij ook welkom.
Dank je zeer.
We hebben vandaag een iets andere podcast dan normaal. We hebben eerst het gesprek met onze gast Hubert Smeets en we hebben ook twee fragmenten die we bespreken bij Historische Woorden. We beginnen vandaag met een gesprek over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die oorlog gaat niet alleen om fysieke controle over het grondgebied van Oekraïne, vindt Hubert Smeets, maar ook om de maatschappelijke ordening van deze twee landen en Europa. En daarover gaan we hem aan de tand voelen. Daarna spreken Casper en ik in de rubriek Historische Woorden over Volodymyr Zelensky, die zich onder meer met videoboodschappen ontpopte tot een oorlogsleider van formaat. En we luisteren ook naar woorden tussen Vladimir Poetin en Xi Jinping, die hun grenzeloze vriendschap beklonken. Ten slotte spreken Casper en ik over hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is geland in de VS. Nadat we 2 jaar hoofdschuddend hebben toegekeken hoe president Biden terug leek te willen keren naar een koude oorlog, komt die koude oorlog opeens naar hem. En de Republikeinse partij zit daar duidelijk mee in zijn maag, omdat oud-president Trump zo'n fanboy van Poetin is. Maar eerst dus de invasie van Rusland in Oekraïne en de oorlog die al 3 weken gaande is. Hubert Smeets, oud-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, volgt die spanningen tussen die landen al jaren als beheerder van het kennisplatform Raam op Rusland. En ja, dat was altijd een beetje een zaak voor liefhebbers, als ik het zo mag zeggen. Maar opeens is de honger naar kennis daarover enorm. En ja, Hubert, jij bent dan ook op radio, tv, kranten, sociale media. Je zit volop in dat debat. En we hadden het daarover toen we het over de podcast van vandaag hadden. En toen zei je dat je vond dat er relatief wel erg veel aandacht voor Rusland is. En dat we het eigenlijk te weinig over Oekraïne zelf lijken te hebben. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde?
Ja, we hebben het over Oekraïne toch vooral als het gaat om de vluchtelingenstromen. En over het, als het gaat om het verzet van het Oekraïnse leger, van Oekraïnse burgers, gesymboliseerd in Vladimir Zelensky, de president. Maar we hebben het minder over de vraag waarom Oekraïners zich verzetten tegen deze invasie vanuit het noorden en het oosten, vanuit Rusland. En dat vind ik jammer, want in de Oekraïne is in, ik maak een fout natuurlijk, ik zeg nu precies wat ze in Rusland willen horen, de Oekraïne. In Oekraïne, want zo heet dat land, zonder het lidwoord. In Oekraïne is er ook sprake van een politieke strijd. Een politieke strijd die gaat over de maatschappelijke ordening van dat land. En kort gezegd komt erop neer dat een grote meerderheid van dat volk van Oekraïne zich wil oriënteren op Europa, niet alleen omdat het economisch voordeliger is en niet alleen omdat ze daarmee dan ook misschien veiligheidsgaranties kunnen krijgen van of via de NAVO, maar ook omdat ze streven naar een wat democratischer sociale orde. En met andere woorden een broertje dood hebben aan het autoritaire denken dat uit het Kremlin opstijgt en dat het Kremlin nu ook met geweld wil opleggen aan Oekraïne. En daarom is de oorlog om Oekraïne eigenlijk ook een oorlog die heel Europa raakt. Het is veel meer dan alleen maar een gefrustreerde imperialistische mogendheid, Rusland, die zijn frustraties botviert met geweld in een buurland. Het gaat over heel Europa.
Ja, en als we het hebben over Oekraïne dan, er zijn toch aardig wat mensen lijken er in het debat te zitten die spreken over Oekraïne als een soort bevroren land wat vastzit in een scheiding tussen een deel wat naar het westen wil kijken, een deel wat naar Rusland wil kijken. Maar Oekraïne is sinds 2014 lijkt het echt veranderd en dynamisch, toch?
Ik vind dat eerlijk gezegd de kletskoek. Dat is dat zijn de praatjes die uit kringen van de SP bijvoorbeeld opstijgen. Van je hebt het Westen, daar zijn de nationalisten. En die hebben vaak ook een verkeerd oorlogsverleden. In de Tweede Wereldoorlog waren ze sympathiek over Hitler. In de Tweede Wereldoorlog waren veel Oekraïners ook kampbeulen in de nazi-kampen, vernietigingskampen. En in het oosten heb je het industriegebied waar de Russisch sprekende bevolking een hele andere kijk heeft op de wereld en veel meer beïnvloed is door de Russische cultuur. Sorry, dat is kletskoek. En dat zie je ook al meteen in de eerste 3 weken van de oorlog die zich heeft voltrokken tot nu toe. Poetin heeft die oorlog geïnitieerd als een strijd tegen een genocide die er gaande was in Oekraïne. En een van de aspecten van die genocide, ik laat even in het midden of dat wel genocide is, maar laten we even hem volgen. Een van die aspecten is dat de Russische taal op het tweede plan zou komen in Oekraïne. Dat je geen Russisch meer zou kunnen leren op school. Dat Russisch-talige zenders werden verboden, et cetera, et cetera. Met andere woorden, het Russisch, de grote cultuurtaal van Dostojevski en Tolstoj, die werd daar bedreigd in Oekraïne. Wat zien we de eerste 3 weken? De Russische strijdkrachten leveren strijd met Russisch sprekende Oekraïners. Ze leveren strijd met Russisch sprekende Oekraïnse burgers op straat. Ze worden toegescholden door Oekraïners in zuiver Russisch. Wat je continu zou moeten wegpiepen als het op de televisie is. Er is geen woord Oekraïns in de spreekkoren die er klinken in de straten van Gerson, van Mariupol, van Kharkiv, et cetera. Dat is allemaal Russisch-talig. En dat is het bewijs, vind ik alleen al, dat het niet gaat om een cultuurstrijd tussen Oost en West, tussen Russisch-talige cosmopolitisme en Oekraïns nationalisme, maar dat het een politieke strijd is die zich binnen de Russische taal afspeelt. En dat is een politieke strijd. Een strijd om democratie of imperialisme.
Ja, Casper, jij bent onze huisexpert bij de Groene Amsterdammer illiberale democratie. Als jij Hubert hoort over de politieke strijd, heb jij daar gedachten bij?
Nou, ik sluit me heel erg aan eigenlijk bij wat Hubert zegt. Dit is eigenlijk de eerste keer voor mij dat we zo dichtbij en zo fundamenteel deze strijd tussen die twee wereldmodellen hebben. Er zit dat Oekraïne-conflict, het wordt inderdaad vaak misschien als iets geostrategisch, waarbij Rusland als het ware een beetje landje probeert te spelen. Maar volgens mij kijken we inderdaad echt aan tegen een fundamentele botsing van twee wereldbeelden en twee politieke systemen en twee ideologieën die daar ook bij horen. En dat is dat Russische imperialistische beeld en gewoon het westerse liberale democratie. Niet voor niets is inderdaad die oorlog nu begonnen op het moment, eigenlijk waren op het kantelpunt waarop Oekraïne stond om over te hellen naar die laatste. En ik denk eigenlijk dat de Russen zien dit echt wel zo. Of laten we zeggen, het Kremlin ziet dit echt wel zo. En daarom is het ook goed dat Hubert dat natuurlijk zegt. Het wordt tijd dat wij dat zelf ook zo gaan zien. Want dat is dit conflict wat hier gaande is. En ik heb nog wel eigenlijk een andere gedachte die net bij me opkwam toen ik Hubert die Tweede Wereldoorlog parallellen die hier worden gemaakt. Je ziet eigenlijk dat Rusland wil dit eigenlijk als het ware vastkoppelen, zou je bijna kunnen zeggen, aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat die rare verhalen over die denazificatie van Oekraïne die ze willen. En ze zien zichzelf nog steeds natuurlijk als de bevrijder van Europa. En nu als het ware nemen ze zichzelf nu weer een soort bevrijdersrol aan. En ook dat is onderdeel van het conflict. Zolang je het als het ware aan dat historisch ankerpunt vast blijft koppelen, blijf je daar ook als het ware een beetje in hangen. En volgens mij remt dat, als we daar zelf ook in meegaan, en daar moeten we dat dus ook niet doen, remt dat de heldere blik op wat dit conflict eigenlijk is. Namelijk die strijd tussen autocratie, dictatuur en een vrije democratie.
Ja, het is eigenlijk ook een godspe hoe die Tweede Wereldoorlog wordt betrokken. Ik ga niet ontkennen dat er in West-Oekraïne mensen rondlopen die nog steeds naar de Tweede Wereldoorlog op een andere manier kijken dan wij. Maar als je gewoon simpel optelt hoeveel zetels er in de Tweede Kamer door fascisten worden bezet. En hoeveel zetels er in de Werchowna Rada, het parlement van Oekraïne, door fascisten worden bezet. Dan kan ik je zeggen dat Nederland daar ongunstig bij afsteekt. In Nederland is 20% van de kiezers vertegenwoordigd door partijen die je heel of half fascistisch kunt noemen. Ik kan je verzekeren dat in Oekraïne, in het parlement, in de Verkhovna Rada, aanzienlijk minder fascisten vertegenwoordigd zijn in de zeteltjes van de Rada. Maar dat heeft allemaal geen zin om te zeggen op dit moment, omdat het beeld van Demjanjuk, laten we het zo even maar even kort samengevat in een persoon, hè, die kampbeul die ooit pas op later leeftijd gevonden is in de Verenigde Staten, omdat dat beeld van Oekraïne als een land vol Demjanjuks tot op de dag van vandaag in Nederland dominant is. En dat is echt onterecht.
En trouwens, als we het nu toch over geschiedenis hebben. Ja, we zijn hier drie historici bij elkaar. Maar je ziet hier misschien toch ook wat het gevaar van geschiedenis kan zijn. Je kennis daarvan is heel erg goed. Ik kan het iedereen aanraden. Maar het lijkt ook alsof er een soort conflict is tussen een beleving van de natie die terugkijkt. Het perspectief dat achter ons ligt of voor ons ligt. En dat ook een aspect is van Oekraïne, van het conflict waar dit om draait. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat is absoluut zo. Het hele politieke programma van Poetin is eigenlijk gebaseerd op het adagium: de toekomst ligt in het verleden. Het Rus zijn is ook officieel volgens een besluit van het concilie van de Russische Orthodoxe Kerk, alweer jaren geleden, is ook verbonden met het verleden. Je kan Rus zijn als je Russisch spreekt, droomt en denkt, als je de Russische Orthodoxe Kerk als leidend ervaart in de maatschappij, maar je moet ook de wapenfeiten uit de Russische geschiedenis van 988, de kerstening van de eerste Russen in de Dnieper, rondom Kiev notabene, tot aan de Tweede Wereldoorlog en de annexatie van de Krim, moet je beschouwen die wapenfeiten als de jouwe. Die moet je omarmen. Dus dat is een toekomst die helemaal in het verleden ligt. Verkiezingscampagnes in Rusland gaan ook altijd over het verleden. Nooit over de toekomst. Zelfs niet over de AOW-leeftijd of de pensioenpremies. Gaan altijd over de geschiedenis. Terwijl in Oekraïne, een land is dat zich probeert een beetje democratisch te ontwikkelen, veel meer gedacht wordt over hoe morgen en overmorgen eruit zou moeten zien. En dat heeft me wel eens tot de conclusie gebracht dat historisch bewustzijn is prima. Dat is heel belangrijk om iets van het heden te begrijpen. Maar te veel historisch bewustzijn is levensgevaarlijk. En dat zien we nu in deze oorlog.
Ja, en als je het hebt over het nationale gevoel en wat nu hier geboren wordt, zou je kunnen zeggen. Het nationaal gevoel, dat hecht zich heel erg aan dramatische gebeurtenissen. In Nederland hebben we dat met de 80-jarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Zien we hier in Oekraïne dan, denk jij?
Ja, de geboorte van de afgelopen 15 jaar hebben we dat al gezien. De afgelopen 8 jaar is natuurlijk alles in de stroomversnelling gekomen, in een soort van snelkookpan. Dankzij, paradoxaal genoeg, de annexatie van de Krim en vooral ook de militaire interventie in het oosten, in de Donbass. Dat is allemaal de situatie die zich tot 3 weken geleden had afgetekend. Wat je de afgelopen 15 jaar en zeker de afgelopen 8 jaar in Oekraïne ziet, is een steeds groter, groeiend staatsburgerlijk bewustzijn. Oekraïners uiteraard voelen zich verbonden met het verleden. In Oekraïne wordt dat voor een deel gesymboliseerd door de Kozakkencultuur, de vrije en de vrije boerencultuur. Dus ook daar zit zeker een historisch aspect aan. Maar je ziet ook de afgelopen decennia dat Oekraïners zich steeds minder identificeren met het dorp of de stad. Dat was gebruikelijk in de Sovjet-tijd. En met de Sovjet-Unie kon je je moeilijk identificeren als je geen communist was, althans. Dus identificeerden mensen zich met Kiev of met Dnepropetrovsk, het huidige Dnipro. De afgelopen 15 jaar zie je dat omslaat. Dat steeds meer Oekraïners zichzelf definiëren als een burger van de staat Oekraïne. En dat zou je naar een Duits woord verfassingspatriotismus kunnen noemen. Het idee dat nationaliteit niet alleen maar iets is van bloed en bodem en van heldhaftige geschiedenis, maar dat nationaliteit en nationalisme ook iets kan zeggen over je politieke positie, over je staatsburgerlijke gesteldheid. En dat je ook patriot kunt zijn zonder de geschiedenis te omarmen als een geschiedenis van louter wapenfeiten. Maar dat je je land patriotisch kunt steunen en kunt liefhebben, omdat je de orde die er heerst in dat land als de jouwe ervaart. Ik heb in Nederland, ik ben Nederlander, ik voel me ook een Nederlandse patriot. En dat is toch vooral bij mij, denk ik, gevoed door, oké, Amsterdam, dat voel ik me ook, Amsterdammer. Maar dat is ook voor een deel gevoed door het feit dat ik Nederland een fatsoenlijk democratisch land vind. Dat doet mij meer als Nederlands patriot dan de martelaren van Gorkum in de 80-jarige oorlog. En dat is wat in Oekraïne de afgelopen jaren ook zichtbaar is geworden. Een soort van staatsburgerlijk denken onder steeds meer mensen. Uiteraard niet onder 100% van de bevolking, maar wel onder steeds meer burgers.
Ja, ja, en ik denk dat dat volgens mij ook precies de reden is waarom Rusland nu Oekraïne probeert te vernietigen. Want ik denk dat dat toch wel het woord is wat we kunnen gebruiken. Het is, wat ik in het begin ook al zei, het gaat volgens mij niet om een stukje landje pik en wat annexatie en eens een keer met de wapens kletteren. Maar echt om dat staatsburgerlijk denken, wat natuurlijk in Rusland zelf ontbreekt, om dat als het ware echt de kop in te drukken. En je ziet ook dat volgens mij daarmee de... We zijn heel erg aan het raden van het gissen of aan het kijken van ja, wat wil Rusland nou eigenlijk hiermee? Maar volgens mij moeten we het eigenlijk beschouwen vanuit het perspectief inderdaad dat Hubert net gaf. Ontstaat in Oekraïne, of er is daar ontstaan een type land dat haaks staat op alles wat Russisch is qua politieke cultuur en daarom niet mag bestaan. En dat doet mij altijd, als ik dit zo mezelf realiseer, ook echt vrezen voor wat uiteindelijk de afloop hiervan gaat worden. Want er is geen... Als het vernietigen van een anti-Rusland. De ambassadeur bij Buitenhof had het ook weer over een anti-Rusland. Als hij het over Oekraïne had. En dat bedoelt dus niet mee, de Oekraïners zijn anti-Russisch. Nee, het hele bestaan van dat land is iets anti-Russisch. En dat draait volgens mij dus uit op wat we nu aan het zien zijn. Namelijk een totale vernietiging van Oekraïne uiteindelijk.
Waar wij het van tevoren over hadden, Hubert. Dit sluit een beetje aan op wat jij en Casper nu zeggen. Het lijkt hier ook alsof er een soort conflict is tussen nationalismes. Hè. Wij kijken naar het Russische nationalisme als een fout nationalisme. Wat namelijk claimt dat Oekraïne erbij hoort. En daar staat een Oekraïns nationalisme tegenover wat heel erg terecht is. En zegt dat Oekraïne een natie is. En jij, dat narratief van die twee botsende nationalismes, dat vond je geloof ik beperkt. Maar wat je nu net zei over dat Oekraïense nationalisme dat zich aanhaakt aan de moderne staat, dat ondersteunt dat perspectief misschien toch een beetje, of niet?
Ja, maar ik vind dat geen vorm van nationalisme zoals we die uit de 19e eeuw kennen. En ik zou ook trouwens het Russische nationalisme ook niet nationalisme willen noemen à la de 19e eeuw, maar een 19e eeuws imperialisme. Want het Russische nationalisme is ook niet beperkt tot één etnos. In Rusland is niemand die je kan vertellen wat een Rus is, overigens. De etniciteit Russisch is een raadsel. Daarom heeft de kerk ooit, een jaartje of acht geleden, dat concilie moeten houden. Om de vraag te beantwoorden, wat is eigenlijk een Rus? Nou, Poetin heeft dat vervolgens vertaald in de metafoor dat het Russische etnos is als een stofzuiger. Dat alle goede eigenschappen van alle volkeren die onderworpen worden aan de Russische staat opzuigt en samenbalt tot een beter geheel. En alle slechte eigenschappen van al die volkeren vervolgens in mijn woorden zeg ik nu even, dat woord stofzuiger is van Poetin, maar nu kom ik even met mijn eigen woorden, in de vuilnisbak deponeert. Dus het Russische etnos is ook niet bloed en bodem, maar is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, imperialistisch. In essentie imperialistisch. En daar staat inderdaad het Russische en Oekraïnse nationalisme tegenover. Die willen zich niet meer voegen naar dat imperialisme. Je ziet nu ook een Merkel heeft het al gezegd, Poetin leeft in de 19e eeuw. Maar dat zie je nu ook op het strijdtoneel. Je ziet een conflict zich ontvouwen tussen vroeg 20e eeuws militarisme, geweld om politieke macht af te dwingen, versus, wat betreft het Westen althans, economische sancties. Met andere woorden, een kapitalistisch model. Maar in Oekraïne is daar sprake van een mengsel van zowel nationalistische sentimenten als democratische sentimenten die nu samenkomen omdat ze onder druk staan. Sterker nog, omdat ze overlopen worden, dreigen te worden door Rusland. En dat is een vorm van nationalisme wat ik modern zou willen noemen. Wat ik democratisch gefundeerd zou willen noemen. Waarvan ik zou hopen dat het ook in Rusland een keer tot ontwikkeling zou komen. Want dan zou Rusland niet altijd meer de eigen problemen botvieren via imperialistische avonturen buiten de eigen grenzen. En dat mag je best nationalistisch noemen, maar dat is een ander soort nationalisme dan het nationalisme van de 19e eeuw. Het imperialisme van Rusland uit zich ook, Casper zei het al, in dat ze Oekraïne zien als een anti-Russisch project, überhaupt. En dat heeft Poetin afgelopen zomer in een essay ook geschreven. Eigenlijk is de staat Oekraïne niets anders dan een uitvinding van ons hier in het Westen. Anders zou die Oekraïne helemaal niet bestaan hebben als niet de Polen en de Duitsers en de Oostenrijkers, Habsburgers moet ik zeggen, dat niet hadden uitgevonden. Nou, dat is een manier van denken die eerlijk gezegd, als hij niet zo paranoïde zou zijn, toch op zijn minst 19e eeuws moet worden gedefinieerd. Ja, en het lijkt mij dat de Oekraïners het recht hebben om met hun eigen motivatie, met hun eigen nationalistische gedachten, zich daartegen te weer te stellen.
Ja, ik wil misschien wel even aanhaken op iets wat Hubert net zei. En dat gaat weer een stapje verder. En dat is eigenlijk de prijs die Rusland aan het betalen is voor voor het 19e eeuwse beeld. Namelijk de economische sancties. Maar eigenlijk ook het complete afsluiten nu van Rusland van het Westen. Dus ik heb het idee dat we een soort post-Russische wereld tegemoet gaan, waarin wij straks hooguit nog militair wat met Rusland te schaffen hebben. Maar de culturele banden, de intellectuele banden, het heen en weer reizen. Hoe leven wij straks zonder Rusland? En dat is niet. Ik stel die vraag niet omdat ik daar heel erg zorgen per se over maak. Maar misschien is het wel iets zorgelijks. Maar ik vraag me gewoon af hoe dat voor jou is, Hubert. Als iemand die al zo lang ook met Rusland verbonden is.
Ik denk eerlijk gezegd denk ik daar deze weken iets minder over na. Ik vind dat de prioriteit, wat mij betreft althans, zou moeten liggen bij die politieke strijd, die democratische strijd die er nu gevoerd wordt in Oekraïne tussen, je zou kunnen zeggen, Oost en West. Maar het feit is dat Rusland zichzelf misschien ook wel te gronden kan richten. En dat is een van de dramatische consequenties. Ik vind het wel dramatisch eerlijk gezegd. Van het feit dat in Rusland er nooit zoiets bestaan heeft als een civil society, als een maatschappelijk middenveld. En wat er bestond, dat is de afgelopen 8 jaar door Poetin stelselmatig de nek omgedraaid. En dat zie je nu ook in het protest in Rusland. Dat is er natuurlijk. En de mensen die de straat op gaan, die zijn heldhaftig. In ieder geval veel heldhaftiger dan ik hier ben, zittend op een veilige plek uit de Singel in Amsterdam, in de stille kamer. Dus ik geen misverstand. Ik zou niets willen afdingen aan de moed en de heldhaftigheid van een nieuwslezer die op de televisie niet meer wil verschijnen en dus ontslag neemt en het land ontvlucht. Ik wil niets afdoen aan mensen die de straat op gaan en gearresteerd worden en duizenden euro's boetes dreigen te krijgen en zelfs het risico lopen 15 jaar gevangenisstraf te krijgen. Maar het zijn allemaal hele kleine groepen. En het zijn allemaal individuen die alleen maar zichtbaar worden als ze toevallig samen zijn. Dat maatschappelijk middenveld dat er niet is, dat kan wel eens heel dramatisch uitpakken voor Rusland. Omdat er daarom ook geen alternatief is voor Poetin. Hij heeft eigenlijk een verschroeide aardetactiek gehanteerd rondom hem heen. En het enige alternatief wat er nu voor Rusland is, voor een Rusland zonder Poetin, is een Poetin light. Is een paleiskoep die iemand anders naar voren brengt, die denkt van zo ver hadden we niet moeten gaan. Laten we een paar stappen terug doen in de hoop dat westerse investeerders weer geïnteresseerd raken in onze olie- en gasbronnen, staalindustrie, et cetera. Dus in die zin denk ik dat de kans op een Ruslandloze wereld niet zo groot is. Maar dat de kans op een democratisch Rusland heel klein is.
Doe me denken aan, ik interviewde aan het begin van dit conflict een Russische historicus die in Sint-Petersburg aan de universiteit werkt en in Helsinki en die eigenlijk een beetje aan het twijfelen was waar die nou zich permanent moest gaan vestigen. Vladimir Gelman heet die man, hij heeft een boek geschreven, het heet Authoritarian Russia en het gaat ook dus over de post-Sovjet regime change. En die zei eigenlijk, deze Gelman, die zei van ja, ik vrees dat de Russen weer in apathie gaan vervallen. Eigenlijk zoals dat ook een beetje tijdens het communisme gebeurde. Op een gegeven moment, je richt je op je eigen hachje, je eigen dingetje. Je leeft van dag tot dag. Je moet kijken waar je inkomen, je eten vandaan komt. En er is geen ruimte meer in het leven voor politiek en politiek bewustzijn. Maar als ik jou nu weer zo hoor, dan is dat misschien toch misschien net iets te makkelijk.
Ik denk dat Gelman gelijk heeft. En dat stemt mij ook somber over een werkelijk ander Rusland. Daarom zei ik, een beetje onbeholpen, excuus daarvoor, dat we meer moeten rekening houden met een paleiskoep binnen de elite die nu in Moskou aan de macht is, omdat het te ver gaat, omdat de ondergang van Rusland, en daar wordt geloof ik nu een economische krimp van 20% voor dit jaar voorspeld. Hè, dat zijn krankzinnige percentages. Nou ja, het zou kunnen zijn dat binnen de elite rondom Poetin mensen zeggen, ja, dit gaat te ver. We zijn ook onze eigen gouden eieren aan het verkwanselen. En het gaat ons geld kosten. Ons persoonlijk en onze neefjes en nichtjes en zonen en dochters die in het buitenland onze rekeningen, onze miljardenrekeningen beheren. Maar ik denk niet dat zo'n paleiscoup zal leiden tot een wezenlijk ander Rusland. Alleen een minder agressief Rusland, dat misschien wel.
Nou, ik heb er wel een vraag over. Ik heb de afgelopen week er veel over zitten lezen. Ik heb erover geschreven in de Groene Amsterdammer van deze week. Niet wat ik er zelf van vind, maar wat ik in ieder geval analisten leer schrijven. En veel daarvan zeggen toch, kijk, de groepen die openstaan naar de wereld, die hebben over het algemeen weinig politieke macht. De oligarchen, degene die veel politieke macht hebben, die zijn over het algemeen eerder gebaat bij een meer gesloten Rusland, een meer gecontroleerd Rusland, en zien hun eigen inkomsten niet per se daardoor dalen. En ja, dat sluit ook misschien aan op wat de historicus Timothy Snyder zei. Die zei, nou, als je kijkt nu naar Rusland, dan is hoop op een paleiscoup wel een gevalletje van pas op waar je voor wenst, want het zou zomaar eens slechter kunnen worden en een meer havik daar brengen dan per se in de democratische en liberale richting.
Ja, elke voorspelling over Rusland is a priori eerlijk gezegd wel bespottelijk. In deze dagen zeker. Dus Timothy Snyder kan best gelijk hebben. Ik ben ietsje minder pessimistisch. Het is zeker zo dat die militaire machten die er in Rusland zijn en die inlichtingendiensten, dat die een autarkisch wereldbeeld hebben. Die denken, wij in Rusland kunnen leven zonder de rest van de wereld. Want we hebben alles in de bodem zitten en we hebben 100 miljoen hoogopgeleide volwassen burgers rondlopen. Maar zo simpel is het toch ook weer niet. Want de verwevenheid van de wereldeconomie is veel groter dan in de tijd van Stalin. Dat is één. Twee, de opleidingsniveau van de Russische burger is vele, vele malen hoger dan in de tijd van Stalin in de jaren 30. Van die autarkische communisme toen. En ten derde, er is sprake van een grote brain drain de laatste jaren al, juist onder hoger opgeleide jongeren. En een van de allerbelangrijkste dingen in Rusland is, en dat zal denk ik niemand, zelfs Poetin of een nog ergere autocraat en despoot, zal dat kunnen onderdrukken, dat gevoel van de vrijheid om te kunnen reizen. Was in de jaren 90 was er in Rusland een politieke partij, die had een 10-puntenprogramma, en een van de punten was vrij reizen. Onder de Sovjet-Unie mocht je niet het land uit. Mocht je alleen het land uit als je een visum kreeg van de eigen regering. Niet van Nederland of van Duitsland, maar van de Russische of de Sovjet-regering. Dat werd afgeschaft onder Jeltsin, nu 30 jaar geleden. En dat is als gezien, met name de jongeren. Die jongeren van toen zijn inmiddels 50, 60. Als dé verworvenheid van het postcommunistische tijdperk. En nog steeds is het zo dat wanneer geruchten in Rusland gaan dat er weer een zogenaamd uitreisvisum zal worden ingevoerd, dat iedereen in paniek raakt. Dus ik denk dat een echte autarkie, dat daarvoor te veel gebeurd is in Rusland de afgelopen 30 jaar, om dat nog mogelijk te maken.
Ja, dat reizen, om even terug te grijpen naar het begin van ons gesprek. Europa is voor een groot deel gebouwd op het idee van vrij reizen. En dit is ook weer volgens mij een voorbeeld waarin je ziet dat Rusland heeft het tot nu toe Russen hebben het tot nu toe een beetje allebei kunnen hebben, als het ware. Een aantal inderdaad van die verworvenheden, zou je kunnen zeggen, waarmee de prijs die je uiteindelijk echt zelf moet betalen voor het leven in je eigen autocratie relatief mild blijft. Dus daarvoor vind ik in die zin, zou je kunnen zeggen, zijn de sancties slim, of de sancties passen bij de ideologie die het Westen hier probeert te verdedigen. Van, luister eens, dat betekent dus ook dat jullie niet hier langer welkom zijn, economisch gezien, of gewoon als gezellige bezoeker. Dus stiekem wordt die ideologische strijd toch wel een klein beetje gevoerd op deze manier.
Ja, ik had een laatste vraag misschien om mee af te sluiten, Hubert. Jij had het over Poetins repressie die toch de laatste 8 jaar is toegenomen. Vaak wordt dat gelinkt aan zijn terugkeer als president. Hij was een heel populaire president in zijn eerste 8 jaar. Maakte toen plaats voor Medvedev en kwam toen weer terug. Dat werd met behoorlijk wat zorg bekeken door een aantal mensen in de elite en in het volk. Die dachten, nou, dit is dus iemand die zijn hele leven lang wil regeren. En dat betekent in feite een terugkeer naar de dictatuur. Hoe is het eigenlijk zelf bij jou gegaan? Wat voor hoop had jij voor Poetin? En is dat, kun je dat herkennen? Dat gevoel dat mensen een afnemende hoop hadden. Laura Staring trouwens heeft hier gezeten een paar maanden terug. Die zei, ja, het is misschien ook een geval van die kikker die in de pot zit. Er wordt steeds een beetje aangedraaid, maar de kikker die blijft zitten tot het misschien te laat is. Hoe is jouw eigen gevoel bij Poetin veranderd?
Nou, dat kan ik proberen zo eerlijk mogelijk over te zijn. In die eerste twee termijnen van hem, van 2000 tot 2008, was ik redelijk begripvol. Ik was misschien gewoon een Poetin-versteer, zoals het nu heet. Ik begreep dat de Russen behoefte hadden aan een president die die vernedering van de ondergang van de Sovjet-Unie en vooral de economische verloedering daarna, dat ze het behoefte hadden aan een president die die vernedering ongedaan zou maken en die weer perspectief bood. Ook nationale trots zou kunnen leveren. Dat snapte ik heel goed. Bij mij was het eerste omslagpunt 2011-2012, toen hij terugkwam, waar jij het net over had. Ik weet nog heel goed, in september 2011 was er een partijcongres van de regeringspartij Verenigd Rusland. En Medvedev die droeg daar het stokje over aan Poetin. En mijn schoonmoeder, Russische schoonmoeder, was toen bij ons in Nederland. En we keken samen naar het journaal rondom dat congres van Verenigd Rusland. En mijn schoonmoeder zei, wat denken ze wel? Dat wij kleuters zijn in een kindercrash, wij Russische burgers. Want daar werd even op een partijcongres besloten wie de nieuwe president van Rusland zou worden. En dat dachten heel veel Russen toen ook. Want toen kreeg je die protestdemonstraties in Moskou en in mindere mate Petersburg, Jekaterinburg en andere grote steden tegen de fraudeleuze verkiezingen voor het parlement en later voor het presidentschap. Mijn hoop was toen, dat was naïef bleek, dat Poetin nadat hij die protesten had neergeslagen, dat hij wat gas terug zou nemen. Dat hij de teugels wat zou laten vieren, omdat hij inmiddels met overtuigende meerderheid weer was herkozen. En omdat hij eigenlijk niks te vrezen had van de oppositie. Want de oppositie in Rusland stelde geen bal voor. Hij deed precies het omgekeerde. De repressie nam toe. Dat was het eerste moment. Toen dacht ik, dit is niet meer te verstehen. Hier kan ik eigenlijk niet meer, geen begrip meer voor opbrengen vanuit een wat analytisch denk- en kijkkader. En het tweede moment is heel evident. Dat is de militaire interventie in 2014 in Oekraïne. Daar ontmaskerde, om een ouderwets woord te gebruiken, Poetin zich als een regelrechte imperialist. En vanaf dat moment was voor mij eigenlijk de deur naar begrip gesloten. Uiteraard moet je proberen te begrijpen wat er aan de hand is in Rusland. En dus ook moet je proberen te begrijpen wat er in het hoofd van Poetin omgaat. En in de hoofden van zijn medestanders in het Kremlin. Maar ik vond dat te veel verder gaan dan het aanvankelijke uitgangspunt van Poetin in 2000. Rusland weer een eervolle plek geven op het wereldtoneel. Dit was pure imperialistische agressie. Nou ja, en wat we daarna gezien hebben bevestigde eerlijk gezegd dat late oordeel van mij uit 2014. Het ging van kwaad tot erger. En de repressie nu in Rusland is met geen pen is niet meer te vergelijken met de repressie in de eerste termijn van zijn presidentschap.
Nou ja, laten we hopen op die paleiskoep die je beschreef. Laten we hopen dat er een verlichte partij aan de macht komt. Misschien wel een collectief. En dat de democratie daar herstelt. Maar geen idee. We kunnen inderdaad geen enkel voorspelling doen. Laten we in ieder geval hopen op een snel einde op de oorlog. En een mooie toekomst voor beide landen. Maar het ziet er nu natuurlijk niet mooi uit. Hubert, ik weet dat het jou persoonlijk ook aangrijpt. Heel erg bedankt dat je hier ervoor kwam spreken. En ik hoop je hier snel weer terug te zien.
Oké, dank je zeer voor de uitnodiging.
En dan nu, historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We hebben er ditmaal twee, want we kunnen niet om de toespraken van Zelensky heen. Die heeft zich mede door zijn dagelijkse mededelingen naar zijn eigen volk en naar mensen buiten de Oekraïne ontpopt tot een verrassend sterke oorlogsleider. Hij sprak in de straten van Kiev, in zijn kantoor, in legerkleding, in pak en op allerlei verschillende momenten en stuurde die filmpjes eigenlijk elke dag de lucht in. En u luistert hier naar een fragment uit een toespraak die hij hield op 23 februari, duidelijk met kennis van wat er stond te gebeuren. En deze toespraak ging vervolgens de dag na de invasie Europa rond en maakte grote indruk.
Oekraïne, в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное, их отличие в том, что наше настоящее.
Ja, Zelensky richt zich hier direct tot de Russische bevolking in deze toespraak. Oekraïne in jullie nieuws en Oekraïne in de werkelijkheid zijn twee volledig andere dingen, zegt hij. Het verschil is dat de onze echt is. Nou, zijn eloquentie en humaniteit zijn echt indrukwekkend en de manier waarop hij spreekt ook. En hij won de informatieoorlog met Rusland in die eerste dagen van de oorlog met enorme overmacht. En hij gaf daarmee zowel een enorme impuls aan de respons van Oekraïners tegen de invasie, heel belangrijk voor die eerste oorlogsdagen, maar ook aan de internationale reactie daarop. Dus echt historische woorden, denk ik, waar we niet omheen kunnen. Toch, Casper?
Nee, zeker. Het is evident dat Zelensky zich heeft ontpopt tot een president in oorlogstijd die iedereens bewondering oogst. En ik zou denken dat het een beetje aan het generationele aspect. Zelensky is een middenveertiger, Macron trouwens ook. Ze zijn denk ik bij wijze van spreken, dit is net de generatie die, het is eigenlijk misschien een beetje zelfs generatiegenoten van ons volgens mij, Rutger, als het iets meer aan de onderkant. Maar die bij wijze van spreken net genoeg in de 21ste eeuw geleefd hebben, in het genoeg mee hebben gemaakt van het autoritaire Rusland, maar ook genoeg in die tijd hebben geleefd om de kracht van de digitale communicatie te snappen. Dus volgens mij is dit eigenlijk een uitgelezen moment voor deze generatie om zich op deze manier eigenlijk te manifesteren.
Zelensky channelt dat in ieder geval. Maar wij wilden ook spreken over andere historische woorden, want het tweede fragment waar we naar wilden luisteren, dat zijn woorden die ook grote geopolitieke consequenties kunnen krijgen. We luisteren hier naar Vladimir Poetin, die tegenover de president van China, Xi Jinping, zit en met hem spreekt tijdens een bezoek dat Poetin aan China bracht tijdens de Olympische Spelen.
Als het gaat om onze двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. И мы, конечно, используем и сегодняшний визит российской делегации по всем направлениям.
Tja, jullie moeten er maar het muziekje vergeven dat eronder zat. Dat was nou eenmaal in ons fragment wat we op de kop weten te tikken. Poetin die spreekt hier over de onderlinge relatie tussen China en Rusland. Hij zat dus tegenover de president van China. Hij zei dat die relatie zowel vriendschappelijk als strategisch is en dat die zich op verschillende gebieden gaat uitbouwen. Later zeiden de mannen ook nog dat er geen grenzen waren aan de vriendschap tussen die twee landen. En dat zijn toch behoorlijk belangrijke woorden, want ze waren vlak voor de Russische invasie. Casper, hoe kijk jij tegen die woorden aan die de geopolitieke relatie, het geopolitieke bondgenootschap tussen Rusland en China beklonk vlak voordat dit begon?
Nou, dat is natuurlijk de vraag waar we op dit moment middenin zitten. Terwijl we deze podcast opnemen, is het nieuws van de dag eigenlijk en van gisteren is, heeft Rusland nou militaire assistentie aan China gevraagd? De VS zegt dat het geval is. Als dat het geval is, neemt China die uitnodiging aan. En de achtergrond van deze vraag is, kan er een wereldorde bestaan waarin Rusland en China de banden en de handen ineens slaan? En daarmee een blok tegen het Westen vormen. En dat is nog een open vraag op dit moment in deze oorlog. Ik weet het antwoord natuurlijk ook niet. En wat er eigenlijk daar weer achter zit, en dat hoorden de podcastluisteraars net niet meer, omdat Hubert toen al aan het vertrekken was, maar in de nazit als het ware, hadden we het even over de vraag, weet je, wat willen Russen nou? Kunnen die zich een leven voorstellen waarin ze zich op het Oosten oriënteren? En niet alleen economisch, maar ook daarmee natuurlijk ook cultureel. En Hubert zei, ja, de Russen die willen toch echt Europeanen zijn. Dus er kan nog heel veel schuiven op dat vlak. En Poetin kan dan daar misschien een bepaald idee bij hebben. Maar het is ook echt de vraag wat voor je idee Rusland daar verder zelf bij heeft.
Heel belangrijk zal ook, denk ik, zijn hoe de oorlog zich ontwikkelt. Als dit nou lang duurt, je zei net dat er wordt gesproken over de bewering dat Rusland militaire assistentie had gevraagd aan China. Dat is onduidelijk, maar als die oorlog langer duurt, zal Rusland toch economisch veel zwaarder op China moeten gaan leunen. En dat is wel heel interessant. Ik hoorde daar Evan Osnos, een China-kenner van de New Yorker, over spreken. Die zei, ja, er staat voor China echt heel veel op het spel. En eigenlijk staat er 50 jaar durend project op het spel, waarin China zich als betrouwbare tegenmacht in de wereld presenteert van de Verenigde Staten. En de geloofwaardigheid van dat project, waarin ze zeggen, de Verenigde Staten zijn wispelturig, wij zijn betrouwbaar, wij staan voor bepaalde waarden, dat staat op het spel. Want een van die dingen was dat China altijd zei, territoriale integriteit en niet inmenging in andere landen, die zijn voor ons cruciaal. En hier is toch de vraag, ja, steunen ze gewoon een ander land omdat het strategisch goed uitkomt? Maar ja, ik heb dat in de afgelopen week toen wat vaker gelezen en er wordt veel geschreven over het risico van China om vriend van schurkenstaten te worden. Ze steunen natuurlijk ook Noord-Korea, ze steunen Myanmar. En dat zou zomaar een label kunnen worden, zeggen dan ja, vooral toch ook in mijn ogen Amerikaanse commentatoren. Maar die zien volgens mij toch wat minder dat deze oorlog in Oekraïne niet in de hele wereld zo heftig wordt beleefd als bij ons. Voor veel landen in het zuiden van de wereld liggen Irak en Afghanistan toch dichterbij, ook mentaal dan Oekraïne. Voor ons ligt Oekraïne heel dichtbij. Dus die grote ontzetting over die oorlog is misschien minder. Dus ik denk dat het voor China inderdaad een heel belangrijk moment is. Het is heel duidelijk te zien dat ze niet een heldere boodschap hierover hebben. En er proberen, maar als het kan, zo weinig mogelijk over te zeggen. En ik denk eerlijk gezegd dat China voorlopig nog aan de zijde van Rusland gaat blijven. En dat proberen te doen met zo weinig mogelijk aandacht van buiten.
Ja, het hangt wel vanaf. Kijk, inmiddels is het dus een geopolitiek spel tussen verschillende grootmachten geworden. De VS is degene die zegt, China gaat mogelijk wapens leveren aan Rusland. Dus de Amerikaanse houding ten opzichte van China, die zal hier ook weer een rol bij spelen. En wat Amerika overal aangeeft, wat het vervolgens dan eventueel of niet zal doen ten opzichte van China, zal ook weer het Chinese opstelling bepalen. Overigens hoor je trouwens inmiddels dat de lente misschien in Washington goed begonnen is, want ik heb net allemaal vogeltjes op de achtergrond hier. Maar daarmee krijgt dit hele conflict een extra dimensie die niet per se, die het alleen maar ingewikkelder en onzekerder maakt. En over die Amerikaanse reactie eigenlijk, of over de Amerikaanse opstelling in deze hele houding, gaan wij volgens mij nu dit nog een deel podcast opnemen.
Tja, de Verenigde Staten. President Biden die baarde 2 jaar geleden opzien met een internationale strategie die eigenlijk ongelooflijk retro leek. Veel mensen die dachten, nou ja, dit is toch wel een beetje het wereldbeeld van een oude man die geen afscheid kan nemen van de Koude Oorlog. Maar die Koude Oorlog die is herstart. En Biden die lijkt opeens op de juiste lijn te hebben gezeten. In ieder geval wat zijn waarschuwingen over Rusland betreft. Dus Casper, laten we spreken over hoe die oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de Verenigde Staten is geland. Jij zat in Washington de afgelopen weken en hier in Europa werd 24 februari wel het Europese 9-11 genoemd. Wordt die Russische invasie ook in de Verenigde Staten beleefd als zo'n monumentaal moment dat de internationale verhoudingen compleet herschikt?
Zeker, en het maf is dat de term 9-11, dat begint een beetje een stoplap te worden, maar die valt hier ook in die zin dat het echte 9-11 begon een bepaald tijdperk, dat hiermee dus echt tot een einde komt, waarmee een veel ander groot militair conflict in de wereld als het ware overneemt en het fundament wordt wat alles aan het bepalen is. En aanvankelijk dacht ik misschien een beetje, ja, dat is vooral iets wat leeft in de hoofden van politieke elite, van Biden, van de Amerikaanse regering. Maar het blijkt ook echt dat Oekraïne en de oorlog met Rusland is hier, het is sowieso natuurlijk, het is overal in het nieuws. Maar het wordt ook echt gevolgd en heel erg beleefd door Amerikanen. We hadden toch een beetje het idee de afgelopen jaren van de Amerikanen die zonderen zich af van de wereld, zijn met hun eigen dingen bezig. Het is altijd een beetje een cliché natuurlijk, maar wat ik zeg, het is behoorlijk top of mind bij mensen. Zowel bij democraten als bij republikeinen. Dus dit is iets wat echt, ja, ik kan het niet anders zeggen dan volgens mij, dus toch echt wel heel erg leeft in Amerika. Waarmee niet gezegd is dat iedereen het overal over eens is of dat de standpunten allemaal hetzelfde zijn. Maar dat Amerika zich dit aantrekt, dat kun je wel zeker stellen.
Tja, en binnenlands politiek betekent het natuurlijk ook heel veel. Die Democratische Partij, je had het net over het verschil tussen de Democraten en Republikeinen. Die Democratische Partij die leek eigenlijk gewoon klaar voor het moment waar mensen al 2 jaar, of eigenlijk sinds de verkiezingen waar Biden in won, voor hebben gewaarschuwd. Namelijk een grote showdown tussen de gematigde of de midden- of centristische factie waar Biden toe behoort. En de linkse vleugel, de meer activistische vleugel, met onder andere Ocasio Cortez, die vinden dat zij een groot aandeel hebben gehad aan de verkiezingswinst destijds en ook meer van hun agendapunten verwezenlijk willen zien. Die Democratische Partij, is deze showdown dan uitgesteld of hoe landt dat in die partij van Biden?
Nou, hij zit een beetje op de achtergrond. Het grappige is, je had het net over dat Biden als het ware een beetje als een fossiel werd onthaald met een koude oorlog mentaliteit en een geopolitieke visie die niet helemaal meer aansluit bij het huidige moment. Eigenlijk is dat nu een beetje aan het gelden, juist voor die progressieve democratische vleugel die bepaalde geloofsartikelen had, dat ze erg kritisch waren op de NAVO en Amerikaans imperialisme. Dat was iets wat zij dus van binnenuit hier in Amerika bekritiseerden. Het lastige is dat die geloofsartikelen, ja, die staan er gewoon nu een beetje bleekjes op. Pro forma wordt er natuurlijk wel gezegd van, goh ja, misschien is de Amerikaanse, de expansie van de NAVO een van de redenen dat we nu in conflict met Rusland zitten. Dat iets wat je ook in de Nederlandse linkervleugel natuurlijk nog wel hoort rondzingen. Maar weet je, het doet gewoon niet zo heel erg ter zake op dit moment. Want het gaat heel erg over een heel actueel conflict. Oekraïne geldt zelfs bij de, het geldt eigenlijk toch echt wel voor de meeste Amerikanen gewoon echt als de good guy. En op het moment dat hij dus zo in de tang genomen wordt door een imperialistische macht, om even terug te grijpen naar het eerste deel van de podcast, dan is dat toch het overheersende sentiment in Amerika. Dus de progressieve vleugel die heeft eigenlijk op dit vlak gewoon op dit moment eigenlijk niet zo erg veel te zeggen. Behalve, en dat is dan wel weer interessant, dat ze dit aan gaan grijpen, en dat zie je ook al wel gebeuren, als een steuntje in de rug voor een ander belangrijk punt van die vleugel, namelijk het afbouwen van Amerika's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat gaat misschien juist wel moeilijker natuurlijk door die oorlog met Rusland, maar tussen Rusland en Oekraïne moet ik zeggen. Maar dat is wel iets dat ze zeggen, kijk, dit laat zien dat het fossiele model, de geopolitiek gebaseerd op fossiele brandstoffen, levensgevaarlijk is. En dat zet je in de rug. En het maf is, of het interessant is, dat beaamt een groot deel ook van de Democratische Partij. Dus de clash tussen de verre linkervleugel bij de Democraten en het meer centristische midden is wat dat betreft niet zo heel sterk op dit moment.
Oké, ja, dus een goed getimede oorlog vanuit Bidens perspectief. Als we naar die andere kant kijken, naar die Republikeinen, ja, die worstelen met duidelijk met Trumps dweperij met Poetin. Die gedroeg zich altijd heel op een bizarre manier naar Poetin toe als een soort baas die hij ook wilde zijn. Die Republikeinen zitten daarmee in hun maag, maar betekent het verder ook politiek echt wat, Casper, denk je, voor de verhoudingen in die partij en Trumps pogingen om weer greep te krijgen op die partij en anderen om juist weg te breken van zijn controle?
Ja, het is een hele goede vraag en het antwoord is nog niet te geven. Daar is het natuurlijk nog wat vroeg voor. Het was interessant, ik was in het moment dat de inval begon in Oekraïne, was ik in Florida op CPAC, de Conservative Political Action Conference. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van, laten we zeggen, inmiddels van Trumpisten. Trump was ook de hoofdspreker, de radicale MAGA-vleugel van de Republikeinse Partij, waar overigens ook heel veel gewoon prominente kopstukken bij horen. Maar dat was dus heel interessant om te kijken hoe daar werd gereageerd op de inval in Oekraïne door Rusland. En tot op dat moment was het inderdaad toch ook altijd wel een soort sfeertje dat je het een beetje op kon nemen voor Poetin. En Poetin, dat was natuurlijk inderdaad een leider die bepaalde conservatieve waarden verdedigde, et cetera. Nou, dat geluid, dat is een beetje verstomd bij de Republikeinen. Want daar kun je gewoon eigenlijk niet met goed fatsoen mee komen aanzetten in de huidige omstandigheden. Dus vervolgens zoeken ze natuurlijk nog wel een manier om als het ware dit probleem te gebruiken als reden om Biden te bekritiseren. En dat is eigenlijk een beetje uitgekomen op het argument, dit is wat er gebeurt als je een zwakke leider in Amerika hebt. Dus Biden is zwak en daarom valt Rusland de Oekraïne binnen. Nou, dat is een argument dat je kunt maken en dat brengt ook veel kiezers op de been ongetwijfeld. Het interessante daaraan is dat het eigenlijk een vrij anti-Russische manier van kijken is. Want er wordt gezegd, luister eens, als we een andere leider hadden gehad, dan hadden wij die Rus wel eens even in het hok gehouden. Dus daarmee zie je eigenlijk dat Amerika zich behoorlijk verenigd ten opzichte van Rusland en Oekraïne. Dat zal alleen over van mening aan het verschillen zijn wie de beste president is om die crisis aan te pakken. Maar wij zijn wel de Republikeinen een bepaalde nederige kwestie eigenlijk een beetje omzeilen en naar voren schuiven op het moment. Want als we ons goed herinneren, Trump die vond het eigenlijk wel een prima idee misschien om de VS terug uit de NAVO te halen. Poetin moest zijn beste vriend worden. En daar schamen veel Republikeinen zich nu voor. Er was altijd al wat Trump schaamt hier en daar. Maar dit is er nu ook weer bijgekomen. Het maakt Trumps positie binnen de Republikeinse partij, binnen het Republikeinse vertoog niet makkelijker.
Tja, en dan die Amerikaanse respons. Amerika is toch het land wat het Westen leidt. Er is grote eensgezindheid geweest in het begin van de oorlog tussen landen in West-Europa en de VS. Dat was erg opvallend. Er werd een soort all-out economic war afgekondigd. Nou is het wel zo dat de Verenigde Staten dat vooral zeggen en Europa dat dan moet doen. Want de economische banden tussen de VS en Rusland zijn vele malen kleiner dan van Europa met Rusland. Maar dat moet natuurlijk wel verder gaan. Ook die Amerikaanse leiderschap. Wat is hoe is het de debat daarover? En welke kant gaat dat Amerikaanse leiderschap en ook de confrontatie met Rusland die dat misschien in zich gaat houden. Welke kant zie jij dat opgaan? Of hoe zie je het debat daarover in de Verenigde Staten gaan?
Ja, Biden heeft eigenlijk vrij duidelijk gezegd waar voor hem de grens ligt. En die grens ligt bij het sturen van troepen naar Oekraïne. Dat gaat niet gebeuren, maar zodra er een Russische teen de NAVO-grens oversteekt, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat heeft Biden vrij duidelijk gezegd. En dat lijkt me ook een standpunt waar hij aan vasthoudt. Wat interessant is dat in de schaduw van die vrij duidelijke, laten we zeggen, militaire lijn, is er een soort Amerikaanse doctrine ontstaan die je een soort totale economische oorlog zou kunnen noemen. Het is echt opvallend hoe snel en hoe extreem de sanctiemaatregelen zijn die de VS en dan in samenspel met Europa natuurlijk weten op te leggen aan Rusland. En ook het schijnbare gemak waarmee dat gebeurt, wat erop duidt dat is wat een groot deel van Amerikanen steunt. Interessant genoeg, echt een meerderheid van Amerikanen in peilingen zegt ook, ja, wij vinden het prima om wat meer te betalen aan de pomp als dat onderdeel is van de strijd tegen Rusland en daarmee dat we daarmee ook Oekraïne steunen op een bepaalde manier. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, want die benzineprijzen zijn gevoelig. Maar die doctrine van die totale economische oorlog, dat is eigenlijk de grote innovatie die hier aan het uit voortkomen is. En ik had het daar even kort over met gisteren met iemand die jou wel bekend is, Rutger, historicus Nicolas Mulder. Jij hebt hem een tijdje geleden geïnterviewd in De Groene. Die een boek heeft geschreven, het heet The Economic Weapon. Hij heeft de geschiedenis van het sanctiewapen geschreven. Hij is vrij kritisch over de inzet van sancties. Werkt dat nou eigenlijk? Maar een van de dingen waar we het over hadden was, ja, in hoeverre grijpt Amerika hier nu gewoon de gelegenheid? Dat het aangrijpen van de aanval op Oekraïne gewoon gebruiken als reden, als excuus, om Rusland economisch gewoon helemaal een kopje kleiner te maken. Wat ze misschien bij wijze van spreken sowieso al hadden willen doen, maar je moet er natuurlijk wel een goede reden voor hebben, omdat het de wereld moet meedoen of het Westen moet meedoen en er moet een soort morele basis voor zijn. Nou, die lijkt ineens gevonden. En er is dus zelfs een bepaalde mate van bereidheid om daar de klappen voor te incasseren, ook al hoeft Amerika daar aanzienlijk minder voor te incasseren dan Europa. En die doctrine oefenen, daar hadden we het net over in de historische woorden al even over, die doctrine oefenen wordt natuurlijk gedaan met het oog op China. Is dit een manier waarop Amerika ook China tegemoet kan treden? En Weet je nog, toen Biden aantrad, ging het erover, ja, we willen, willen een coalitie tegen China vormen. Nou, misschien willen ze, is het idee wel, we kunnen ook een soort economische coalitie tegen China vormen. Iets wat Nicolas Mulder ook zei, ja, luister eens, je moet wel beseffen dat de economische vervlechting van China en Amerika en China en het Westen vele malen groter is dan die van Rusland en het Westen. Dat is natuurlijk zo. Maar ik denk dat we hier aan het begin staan van een nieuwe Amerikaanse geopolitiek die afgeschreven Biden toch aan het bedenken is. En of dat ten goede of ten kwade in de wereld is, dat is iets wat de toekomst moet uitwijzen.
Ja, maar een interessant perspectief. Dus ik heb wel gelezen dat inderdaad in China met heel veel aandacht werd gekeken naar hoe dit zou gaan lopen. Omdat het een mogelijke voorbode is van wat er zou gebeuren als China Taiwan zou proberen in te nemen. Dat zij zeggen, ja, die economische oorlog van de Verenigde Staten en het Westen tegen Rusland zou dan tegen China gericht kunnen zijn. Maar jij zegt dat er dus ook in de Verenigde Staten wordt geredeneerd van, nou, dit is ook een soort dry run of een soort oefening voor die tweede ronde tegen de nog grotere jongen die er misschien in de toekomst ooit aan zou kunnen komen.
Nou ja, dat wordt natuurlijk niet expliciet zo gezegd. Dit is een beetje wat ik probeer te lezen in wat er gebeurt en verschillende punten van het plaatje met elkaar te verbinden en daar vervolgens iets over te vragen mensen die er echt verstand van hebben. Maar dat lijkt me wel. Dat is ook weer iets. Het is iets. Ja, Biden heeft een soort groef gevonden hierin, waarin er blijkbaar toch iets is waar heel Amerika af. Laten we zeggen, je moet als je peilingen erbij pakt, laten we zeggen, 60% van de Amerikanen zegt, wij vinden Oekraïne echt heel belangrijk, ook voor ons. Ongeveer dezelfde was dat cijfer wat ik net noemde van de mensen die het prima vinden om wat meer te betalen aan de pomp. Er is nog steeds ook gewoon een derde deel van Amerika dat misschien hier allemaal niks voor voelt. Maar goed, dat is met 60% kun je een hoop doen. En dat is wel wat Biden hier ook voelt. Dus ja, Het is niet saai, zeg maar vanuit verslaggevend perspectief sowieso. Maar dat Amerika is zichzelf hier opnieuw aan het uitvinden. En misschien dus wel bestendig een soort doctrine aan het ontwikkelen voor de rest van deze eeuw.
Tja, wat denk jij als laatste vraag? Is dit inderdaad iets wat, als je zeg maar, we doen niet alsof we de toekomst weten, maar als jij er een flesje wijn op zou moeten zetten, gaat dit Bidens presidentschap maken, redden? Gaat hij hiermee de grote leider worden die toch zijn rol heeft weten te vinden en op het juiste moment op de juiste plek zat?
Nou, dat wordt lastig. Amerika is niet in één keer een toonbeeld van eensgezindheid na jaren van diepe verdeeldheid. Maar het laat wel zien dat onder bepaalde omstandigheden, grotere zaken van wereldbelang, van oorlog en vrede, ook toch wel groter zijn dan Amerika's toch wel soms kleinzielige interne verdeeldheden. Ik bedoel, op het moment dat het gaat over olieembargo's, dan staat het gewoon een beetje lullig als je aankomt met klachten over bepaalde boeken op de middelbare school, waarin referenties worden gemaakt aan homoseksualiteit, zoals sommige republikeinen tot een soort speerpunt hebben weten te smeden. Dus het reset de agenda gewoon een beetje naar de zaken die er echt wat meer toe doen. En daar profiteert op dit moment, denk ik, Biden wel van.
Goed. Ja, dankjewel, Casper. Daar houden we het dan mee.
Yes, graag gedaan.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Hubert Smeets en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Washington. Van Hubert Smeets komt een nieuwe editie uit van het boek wat hij al noemde De Wraak van Poetin, Rusland contra Europa. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijndief. Dank voor het luisteren. En als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.